gut in den Namen des Herrn, die den Himmel und die Erde geschaffen heeft, die trouw houdt tot in der Ewigkeit und die nooit laat varen de werken seiner Handen. Gnade, Barmhartigkeit und Vrede zij u bij den Anfang geschonken, of bij de voortgang rijkelijk vermeervuldigd van God den Vader en van Jezus Christus onze Heere in de gemeenschap van den Heilige Geest. Amen. Laat ons zingen Psalm 99, het tweede vers. Het woord van God, de brief van Paulus aan de gemeente van Rome, het vijfde hoofdstuk. Romeinen 5. Wij dan, gerechtvaardigd zijnde uit het geloof, hebben vrede bij God door onze Heer Jezus Christus, door welke wij ook de toeleiding hebben door het geloof tot deze genade, in welke wij staan en roemen in de hoop der heerlijkheid Gods. En niet alleenlijk dit, maar wij roemen ook in de verdrukkingen, wetende dat de verdrukking lijdzaamheid werkt, en de lijdzaamheid bevinding, en de bevinding hoop, en de hoop beschaamt niet, opdat de liefde God in onze hart is uitgestort door de Heilige Geest die ons is gegeven. Want Christus, als wij nog krachteloos waren, is de zijne tijd voor de goddeloze gestorven, want nauwelijks zal iemand voor een rechtvaardige sterven, maar voor de goede zal mogelijk iemand ook bestaan te sterven. Maar God bevestigt zijn liefde jegens ons, dat Christus voor ons gestorven is, als wij nog zondaars waren. Veel meer dan, zijnde nu gerechtvaardigd door zijn bloed, zullen wij door hem behouden worden van de toorn. Want indien wij, vijanden zijnde, met God verzoend zijn door de dood zijn zoons, veel meer zullen wij, verzoend zijnde, behouden worden door zijn leven. En niet alleen dit, maar wij roemen ook in God door onze Heer Jezus Christus, door welke wij nu de verzoening gekregen hebben. Daarom, gelijk door ene mens de zonde in de wereld ingekomen is, en door de zonde de dood, en alzo de dood door alle mensen doorgegaan is, in welke allen gezondigd hebben, want tot de wet was de zonde in de wereld. Maar de zonde wordt niet toegerekend als er geen wet is. Maar de dood heeft geheerd van Adam tot Mozes toe, ook over degene die niet gezondigd hadden in de gelijkheid der overtreding Adams, welke een voorbeeld is desgene die komen zou. Doch niet gelijk de misdaad, als u het ook de genade geeft. Want indien door de misdaad van ene vele gestorven zijn, zo is veel meer de genade Gods en de gave door de genade die daar is van ene mens, Jezus Christus, overvloedig geweest over velen. En niet gelijk de schuld was door de ene die gezondigd heeft, alzo is de gift. Want de schuld is wel uit ene misdaad tot verdoemenis, maar de genade gift is uit vele misdaden tot rechtvaardigmaking. Want indien door de misdaad van die ene de dood geheerst heeft door die ene, veel meer zullen degenen die de overvloed der genade en der gave der rechtvaardigheid ontvangen, in het leven heersen door die ene, namelijk Jezus Christus. Zo dan,
gelijk door een en ander gekomen is over alle mensen tot verdoemenis, al zo is ook door een rechtvaardigheid komt de genade over alle mensen tot rechtvaardigmaking des levens. Want gelijk door de ongehoorzaamheid van die ene mens velen tot zondaar gesteld zijn geworden, al zo zullen ook door de gehoorzaamheid van ene velen tot rechtvaardiger gesteld worden. Want de wet is bovendien ingekomen, opdat de misdaad te meerder worden. En waar de zonde meerder geworden is, daar is de genade veel meer overvloedig geweest. Opdat, gelijk de zonde geheerst heeft tot de dood, alzo ook de genade zou heersen door rechtvaardigheid tot het eeuwige leven door Jezus Christus onze Heer.
Laten wij nu samen Gods aangezicht zoeken en hem om zijn genade bidden. Heer, gij grote en almachtige God, die ons het leven spaarde en ons samen roept rondom het woord uw genade, waar we met onze kinderen mogen komen aan de morgen van uw dag, de dag van uw verrijzenis, de glorierijke dag van uw overwinning, waarin u oogsten mocht de vrucht van uw bitter lijden en sterven, want u kon van de dood niet gehaald worden, omdat u de rekening had vereffend en omdat in uw bloed de toorn Gods geblust geworden is. En u hebt het eeuwige leven ontvangen en gij zijt verheerlijkt, zittende in de troon van uw Vader, met hem heersende over de ganse aarde. En u bidden wij van u, o almachtige koning, of de kracht van uw opstanding ook in ons leven mocht doorwerken, dat we uit de dood tot het leven mogen komen. En elke keer weer opnieuw, want we zinken telkens weer terug door de zonde in de dood. En derven de vrijmoedige toegang tot uw troon, hoewel ge hem gebaand hebt in uw bloed. Heere, bespreng ons in het naderen tot uw troon met dat bloed des verbonds, waardoor we niet alleen van u en tweeën vrije toegang hebben om tot u te komen, want de weg tot u is geopend, gij hebt het gezegd, o God, maar bespreng dat bloed ook zo op onze ziel, dat wij in onze harten mochten ervaren een toegang te hebben tot uw troon. En in die kinderlijke zielenstemming u zouden mogen ontmoeten aan de morgen van uw dag. Om in de herkentenis van al onze ongerechtigheden ons neer te buigen voor uw troon. Schuchter en verlegen. Omdat we niets hebben wat goed is om u aan te bieden. Omdat er geen enkel werk was zo volmaakt dat we daardoor met vrijmoedigheid voor u zouden kunnen verschijnen, omdat we met onze kinderen midden in de dood liggen. Maar geef ons ook iets bij dat besef van onze zondigheid en nietigheid en schuldigheid, van dat vaste vertrouwen dat gij ons in Christus wilt aanzien. En dat God de Vader zijn wilt om zijnentwil, die zich even tevoren om onzentwil in het gericht Gods heeft gesteld en die al de toren heeft weggedragen, opdat al uw kinderen, de zwakken en de sterken, de kleine en de grote, toegang hebben mogen tot u. O God, dat zou onze blijdschap zijn. Dat zou het leven van ons leven zijn. Daartoe naderen wij tot uw gebruik als uw woord in ons leven. Laat het zo gepredikt worden dat het daartoe strekken mocht. Dan wordt uw lof verheerlijkt, want daarin hebt gelust
dat we alle hoogheid verliezen en al onze eigen gerechtigheden verzaken. En arm en oprecht komen om te leven van het brood waar wij niet voor gewerkt hebben. En van de prijs die wij niet verdiend hebben. Te leven van genade. Van brood dat uit de hemel is nedergedaald zoals in de woestijn. Voor uw kinderen het brood nederdaalt uit de hemel. Daar groeide niets. Het hielp niets als ze daar ploegden. En als ze daar echten en als ze daar zaaiden. Want het groeide niet. Maar toen hebt gij het uit de hemel laten regenen. O God, zo zijn we nog. Mensen die leven in de woestijn. Het groeit niet op de akker van ons hart. Hoe we ook ploegen en eggen en zaaien. Laat ons mogen eten van het brood dat buiten de legerplaats valt. Laat ons, Heer Jezus, tot u mogen uitgaan. Buiten de legerplaats om uw smaadheid te mogen dragen. En om verzadiging te mogen vinden in zwakheden. Door uw kracht die ge in nietige, ellendige, hulpeloze mensen verheerlijkt. Zodat alle roem uitgesloten is. En we alleen van vrije gunst zullen gewagen. Vrije gunst die eeuwig u bewoog. O Heere. Daarnaar dorst ons hart, gelijk een hert schreeuwt naar de waterstromen. Zo schreeuwt mijn ziel tot u, o God. Mijn ziel dorst naar God, naar de levende God. Wanneer zal ik ingaan en voor uw aangezicht verschijnen? O Heere, laat uw volk niet schaamrood wederkeren te hebben op u vertrouwd. Daar zijn machtig vele vijanden. En mijn bestrijders, zo zegt eenmaal uw kind, zijn vele, o Allerhoogste. Maar gij zijt uw kerk ter hulp gereed, o sterke held. En ge gaat voor het aangezicht van uw schapen heen. Ge hebt het beloofd, ik ben de goede herder. Ik stel mijn leven voor mijn schapen. Heren, laten al uw kinderen die naar uw huis gekomen zijn om troost en sterkte en onderricht, om leven, dat mogen ervaren in deze morgen. Ge zijt een verrassend God, ge hebt het zo menigmaal betoond, dat ge de duisternis wilde doorbreken, dat ge daar kwam, waar niets was dan dood en donkerheid. Ge hebt het tot de roem van uw genade zo menigmaal bewezen. Zie hier ben ik, zie hier ben ik. Op tijden dat we het niet verwachten, dat we het niet meer geloven konden. Laat zo nu ook uw aangezicht over al uw bedrukte, de door onweder voortgedrevene en over de ongetrooste mogen gaan. Die gij beloofd hebt hun stenen gans sierlijk te zullen leggen en ze op saffieren te zullen grondvesten. Heere, denk u ook aan allen die nog onbekeerd voortleven. Heere God, gebruik eens uw woord als een pijl in uw machtige hand, opdat er ook op deze dag mensen tot u bekeerd werden. Zondaren dood in zonde en misdaden, die hun eigen schuld niet gevoelen, en die de grootheid van hun ellende niet bewenen, die niet eens beseffen in welke jammerlijke staat ze verkeren. Misschien zijn er wel die net zijn als de mensen Laodicea, die van zichzelf zeggen, we zijn toch rijk, en we zien toch, en we hebben toch aan geen ding gebrek. O, laat uw stem dan doordringen in de diepste schuilhoeken van het hart, en wil u als die grote geneesmeester dan de wond maar aanwijzen en doen gevoelen, en wil u dan met uw genezende hand doen wat goed is in uw ogen, als er dan maar leven uit de dood mag voortkomen. En als dan zondaren maar gered mogen worden. En als dan uw grote naam maar verheerlijkt wordt. In de bekendmaking van uw heil aan degenen die het niet hebben verdiend. Heere, zegen ook onze kinderen. Laat ze een oor van u ontvangen om te horen. Dat ze zich niet vervelen in de kerk. Maar dat ze meeluisteren. Want in hun jonge leven wilt u het zaad des woord zaaien. En tot hun jonge hart roept u, kom tot mij, want die mij vroeg zoeken, die zullen mij vinden. Gedenk u ook aan allen, heren, die aan hun woning of aan inrichtingen en ziekenhuizen verbonden zijn, die daar opgenomen zijn om verpleegd te worden en geholpen te worden, wil u in al die last des levens uw hand betonen. Laat ze het mogen weten dat hun leven maar niet een voortdrijven is op het ongewisse, maar dat gij het leven leidt, ook in ziekte, in tegenspoed, in sterfgevallen. Heere God, er geschiet niets buiten uw vaderlijke goedkeuring. O mogen ze beamen, een welgevallen hebbende, en bestraffen uw ongerechtigheid. Voor schuldige mensen zijt u altijd goed, die in het stof ligt neergebogen, die wordt door u weer opgericht. Troost u ook die grootouders, heren, die met ons hier in uw huis zijn, en van wie we in de afgelopen week een klein kindje naar de groeven moesten brengen, enkele dagen geleefd hebbende. Troost u ook die ouders, o God, en breng u ze hierdoor onder de band van uw waarheid, gezijt een almachtig God. Sterk ze met hun grootouders en laat ze mij bij u mogen schuilen in alle nood. Heren, wij bevelen ook die gezinnen aan u, die gij wel gedaan hebt door de vrouw en de moeder weer terug te brengen in het gezin. Uw trouwe zorg, wat nog over hen te mochten, weer thuiskomen. Gij hebt het hart van de kinderen en voor zover ze nog een man hebben, van hun man verblijd ook die weduwe die weer leven mag in het midden van het gezin dat haar lief is. Sterk u ze samen en geef ze ootmoedige en dankbare harten om uw naam te erkennen. Ook die broeder die weer terug mocht komen naar huis, gespaarde zijn leven nog en gewilde hem nog verder uw gunst betonen. Zegen u hem ook in het midden der zijne en laat uw goedheid leiden tot die waarachtige verootmoediging, een sieraad voor uw naam en een zaligheid voor onze ziel. Denk aan uw kerk, heren, en zegen uw knechten. Wil ook uw dienaar niet vergeten, maar hem bijstaan en zijn hart verlichten door de kennis van uw genade, opdat hij uit de volle bron van zegeningen zou mogen putten, om aan armen het brood des levens te mogen toereiken, om een uitdeler te mogen zijn van de menigvuldige lei genade Gods, opdat we getroost en bemoedigd naar huis mochten gaan, zeggende: ja waarlijk, God is Israël goed. Hoor ons duid toe uit uw troon en verzoen u onze ongerechtigheden, ze zijn vele. Bedek ze in het bloed van het geslachte lam en wees ons een vader om Jezus wil. Amen. Laat ons nu samen zingen uit Psalm 42, de derde, vierde en vijfde vers. Thank you.
is in het woord van God dat we u nu prediken willen, staat in Romeinen 6, de versen 8 tot en met 11. Romeinen 6, van vers 8 tot en met 11. Indien wij nu met Christus gestorven zijn, zo geloven wij dat wij ook met hem zullen leven, wetende dat Christus opgewekt zijnde uit de doden niet meer sterft. De dood heerst niet meer over hem. Want wat hij gestorven is, dat is hij der zonde eenmaal gestorven. En dat hij leeft, dat leeft hij Gode. Alzo ook gij lieden, houd het daarvoor, dat gij wel der zonde dood zijt, maar Gode levend zijt, in Christus Jezus, onze Heere. Deze tekst spreekt ons van Christus dood en opstanding in het leven van zijn gemeente. Christus dood en opstanding in het leven van zijn gemeente. En de tekst wijst ons achtereenvolgens de eerste plaats op de rijke betekenis daarvan en in de tweede plaats op de rechte beoefening daarvan. Dus Christus dood en opstanding in het leven der gemeente. En dan wijst de tekst in de eerste plaats op de rijke betekenis daarvan en in de tweede plaats ook op de oprechte beoefening, de beleving daarvan. Hoewel de vonkeren der aarde steeds luider roepen, laat ons zijn banden verscheuren en laat ons zijn touwen, Gods touwen, van ons werpen, hoewel de zonde steeds drister zich openbaart en steeds brutaler recht van bestaan opeist in deze wereld, is er anderzijds toch onder de volkeren ook een streven naar gerechtigheid, een streven naar oprechtheid, een streven naar vrede, naar een, laten we het zo maar zeggen, naar een goed leven voor elk mens. En u kunt dan ook keer op keer horen hoe er geappelleerd wordt, een appel gedaan wordt op het betere ik dat in de mensen schuilt. Daar gaat geen dag voorbij, of op allerlei wijzen wordt er een appel gedaan, een oproep, een dringende klemrede van mensen, laat ons in deze chaos niet voortleven. Laat ons eigen leven niet onmogelijk maken. Laat ons toch zorgen dat de lucht en dat het water niet zo vervuilt dat het onleefbaar wordt. Laten we toch zorgen dat er geen geweld gedaan kan worden door allerlei moderne moordwapenen, waardoor de wereld, het leven wat erop is, vernietigt, waardoor de mens zelf zichzelf doodt. En zo is er allerwege een roep naar het betere ik. Laten we toch al het kwaad waardoor we elkaar haten en vernietigen en waardoor we elkaar het leven zuur maken, uit ons hart en uit ons leven wegdoen. En laat ons toch zoeken naar een goed leven, naar vrede voor alle mensen, naar welvaart voor alle mensen, naar welleven op deze wereld. Maar bij deze kreet, en het is een kreet, het is een noodkreet, want ook de ongelovige mens gaat meer en meer zien dat we er niet komen zo als we nu leven. En dat we er niet beter van worden wanneer we voortgaan op de weg die we gaan. Ik zeg, bij deze kreet worden er twee grote hoofdzaken over het hoofd gezien. In de eerste plaats, wanneer er geappelleerd wordt op het betere ik van de mens, wordt daarmee of ontkend of onderschat.
de zondeval. De diepte van de ellende, waarvan u straks is voorgelezen uit het vijfde hoofdstuk van de brief aan de Romeinen. Daar wordt of bruut, of misschien wat genuanceerder, maar dan toch ontkend, geen rekening gehouden met hetgeen wat Paulus daar zegt in dat vijfde hoofdstuk. En wat zegt hij daar onder andere? Daar zegt hij dat alle mensen onder het oordeel des doods gekomen zijn. En dat betekent maar niet enkel dat we eenmaal moeten sterven, maar dat betekent ook dat we zodra als we geboren worden onder dat oordeel des doods komen. De catechisanten, de meisjes en jongens, die leren het al op de catechisatie. Wat is de drievoudige dood? De drievoudige dood, dat is de scheiding van ziel en lichaam. Maar dat is ook het gescheiden zijn van Gods gunst en van Gods zalige gemeenschap. En dan eindelijk, dan mondt die dood uit in de eeuwige dood. Dat is een eeuwig straflijden in de hel. En hoewel er weinigen zijn die zullen durven ontkennen dat we allemaal eenmaal de natuurlijke dood moeten sterven, het zou al te dwaas zijn, we zien het voor ons ogen elke dag. Hoewel er meerdere zijn die ontkennen dat er een eeuwige dood is, een eeuwig straflijden in de hel, zijn er talloze velen die niet willen rekenen met de geestelijke dood. Dat is het gescheiden zijn, zoals ik straks zei, van Gods gunst en zalige gemeenschap. En mitsdien een verbroken zijn, een uitgevallen zijn, met en uit het leven, geen beter ik meer te hebben overgehouden. Al zeker, ik weet wel wat u tegen kunt werpen. U kunt zeggen, ja, maar daar gebeurt toch ook buiten de sfeer van de genade en buiten de sfeer van de evangelieverkondiging toch nog veel goeds. En dan kunt u het aanwijzen wat er in de wereld allemaal nog gebeurt ten opzichte van de lediging, van de nood, van de armen, van de hongerigen, van de ellendigen, van de verstrooiden. En ga het dan maar door, glippend. Ik geef het u toe, dat zijn werken die de mens nog doen mag door de algemene genade van God, waardoor hij mens en beest nog zegent, zodat er nog leven op de aarde is. Want God, staat er, is een behouder van alle mensen. Te dien opzichte behoudt God de boze en de goede, de rechtvaardige en de onrechtvaardige, de vloeker en de bidder. En hij spijzigt de mond die met vloeken zich tegen God opent. Zo goed is God. Zo tijloos, zo hoog verheven goed is God. Dat wil God nog doen. Maar dat heeft niets te maken met dat betere ik in de mens. Maar door de mens weer met God verzoend in vrede zou mogen leven op een nieuwe aardrijk. Oh nee, Paulus. Hij wijst ons ook een weg. Nee, hij wijst ons als de mond Gods de weg naar het beter leven, naar het nieuwe leven. En hij appelleert in dit zesde hoofdstuk ook aan het betere ik. Zeer nadrukkelijk. Vooral in het elfde vers, straks nog meer daarover. Daar zegt hij, houd gij toch daarvoor dat ge wel daar zonder dood zijt, maar ge zijt godelievend in Christus Jezus. Daar appelleert hij ook aan het betere ik. Maar dan heeft hij eerst gezegd waar dat betere ik vandaan komt. En dan heeft hij onomstotelijk vastgesteld dat dat betere ik niet het resultaat is van uiterste krachtsinspanning, van menselijke verstandelijke vermogens die we ingespannen hebben om ons uit de put waarin we alle gezonken zijn te verlossen. Maar dan heeft hij eerst duidelijk gezegd dat dat betere ik de vrucht is van het leven en van het sterven van de Zoon van God. Hij die nadrukkelijk verklaard heeft dat we in ons eerste verbondshoofd in Adam gemeenschap hebbend aan zijn eerste zonde, namelijk de verbreking van het verbond, zo ellendig geworden zijn dat we onder het oordeel liggen, u en ik. Wij en onze kinderen met de hele wereld. Alle mensen die uit Adam spruiten. die uit hem voortkomen. En dat zijn alle mensen die op de aarde geleefd hebben en leven en leven zullen. Hij heeft ervan gezegd, ze liggen allen, wij allen zijn in hem, in onze eerste vader namelijk, verloren in zonde en schuld. En als hij dat ziet en als hij dat heeft vastgesteld, dan zegt hij, maar daar is een nieuwe mens gekomen. God heeft in de laatste Adam, Jezus Christus, zijn doel bereikt, wat hij in de eerste Adam gemist heeft. Die laatste Adam, Jezus Christus. En zoals nu alle die in die eerste Adam zijn, onder de dood en onder het verderf zijn, zo zijn nu alle die in de laatste Adam, Jezus Christus, de nieuwe mens, begrepen zijn, die zijn met hem gestorven. En die zijn met hem levend gemaakt. Want uit genade zijt gij zalig geworden. En dat niet uit u. Het is Gods gaven. Zo spreekt God over de verlossing van de mens. Dood en opstanding zijn maar niet bloot historische feiten. Ook dat wordt door velen al ontkend. Maar daar houden we vast, omdat Gods woord het zegt. Toch is het niet genoeg dat we het erkennen als bloot historische feiten. Zo in de zin van, ja, dat geloven wij nog echt. Dat de Heer Jezus geleefd heeft en dat hij gestorven is. En dat hij ten derde dagen is opgestaan naar de schriften. Maar die dood en dat leven van Jezus Christus, die dood en die opstanding, die moeten ook functioneren. Die hebben ook hun doorwerking in het leven van de gemeente. In het vijfde hoofdstuk dat zo even is voorgelezen, heeft Paulus om de heerlijkheid van de gerechtigheid voorgesteld, die de gemeente ten goede gekomen is in het offer van de Heer Jezus Christus. Maar nu zouden er mensen kunnen zijn die zeggen, oh, is dat allemaal gebeurd? Is Christus gestorven voor de zonde der zijnen? En zijn wij gedoopt, zoals Paulus zegt in dit zesde hoofdstuk, en zijn wij door die doop in zijn dood gedoopt? Is dat de bedoeling van Paulus zeggen? Dan is Christus ook voor ons gestorven. En wat hij leeft, dat leeft hij nu ook voor ons. Dus, dan zijn wij die gedoopt zijn. En die leven in de gemeente van Christus behouden. Staat het toch? Staat het toch? Dat we door de doop, in die dood van Christus, mede gedoopt zijn. Nou, we zijn toch alle gedoopt. U weet hoe er duizenden en duizenden zijn. Ook in ons vaderland. Die dit voor het een en al had. Hieraan denken ze, hierop vertrouwen ze, en hier zijn ze klaar mee. Maar geliefden, God heeft de doop aan de schrift gebonden, en de schrift aan de doop gebonden. Wanneer gij leeft, vanavond hoop ik daar verder nog iets van te zeggen als God het geeft. Wanneer gij leeft, alleen maar uit het blote feit van uw doop, zonder dat geleefd uit de schrift, feitelijk kan het niet, maar in de waanidee van ons mensen kan het wel, dan is uw doop niets anders dan een amulet, dan een tovermiddel, waardoor gij gelukkig hoopt te worden, zonder dat ge ooit beseft hebt dat de doop is sterven en leven. Ondergaan en opstaan. Nee, zegt Paulus in dit zesde hoofdstuk. Zo eenvoudig is het niet. Want als wij belijden dat Jezus Christus ten dood is ingegaan en hij ten derde dagen verrezen is, dan heeft dat ook zijn doorwerking in de gemeente. En dan zegt hij, indien wij nu met Christus gestorven zijn, zo geloven wij dat wij ook met hem zullen leven. Wat bedoelt hij hiermee? Indien wij nu met Christus gestorven zijn. Die wij, dat is de gemeente van Rome, aan wie hij de brief schrijft. En in die gemeente, aan al de gemeenten van Jezus Christus over het Rondrijk. Dan zijn dat de gelovigen, de kleinen met de groten, de zwakken met de sterken. Indien wij nu met Christus gestorven zijn. O, Paulus wist ook wel dat er in zijn dagen in die gemeente van Christus waren die wel tot die gemeente gevoegd waren door de doop en geboorte, maar die niet wezenlijk in die gemeente waren ingeplant of in Christus waren ingeplant. die niet wezenlijk al levende leden van Jezus Christus leefden en wandelden. Dat was ook in zijn dag. Hij heeft daar in andere brieven, ook in deze brief trouwens, tegen gewaarschuwd. Maar hij ziet hier op het wezen van de gemeente. En het wezen van de gemeente, dat zijn de gelovigen. Dat zijn de zwakken en de sterken, dat zijn de bekommerden en de bevestigden. Dat zijn de zuigelingen en de mannen en vaders in de Heer Jezus Christus. En daar zegt hij van, indien wij nu met Christus gestorven zijn. Met Christus gestorven zijn, dat zegt hij tegen mensen die nog leven. Het is ook wel te begrijpen dat vele mensen zeggen, hoe kan dat nu? Het is dwaasheid voor elk natuurlijk mens om te zeggen, terwijl je nog leeft, zeg, ben jij met Christus gestorven. Dat lijkt waanzin. Maar die thuis is in de Bijbel, die het woord van God leest en hoort en onderzoekt, die begrijpt wat Paulus hiermee bedoelt. Als hij zegt, indien wij nu met Christus gestorven zijn, dan zit hij in de eerste plaats op Christus, zoals Christus als borg en zaligmaker aan het kruis te dood inging. Dan ziet hij hem als de gerevene van de Vader. Dan ziet hij hem als de borg en de zaligmaker van zondaar. Dan ziet hij Christus nedergedaald van de hemel, beladen met de zonde der zijnen. En dan heeft Paulus op andere plaatsen nadrukkelijk gezegd dat hij de dood is ingegaan, beladen met de schuld van al zijn volk. En zo zijn nu al de gelovigen met Christus gestorven. Toen Christus op Golgotha stierf, toen stierf hij niet alleen in onze plaats, maar wij stierven ook in hem. Toen zijn wij, de gelovigen, met hem gestorven. Toen heeft God niet met Christus afgerekend, maar in Christus ook met ons afgerekend. Toen heeft God het zwaard van zijn majesteit uitgestoken naar het hart van zijn dierbaar kind. Maar in het treffen van het hart van de borg en middelaar trof hij ons hart. Toen doodde God in Christus al de uitverkoren. Zo moet u het zien. Dat wordt voor al degenen die door het geloof hier de hand aan mogen slaan, het eeuwige leven. Dat God gericht gehouden heeft op Golgotha voor mijn zonde. Dat toen Jezus stierf, ik stierf. Toen God zijn recht vorderde, hij het recht van mij vorderde. Maar dan in een borg, Jezus Christus. Denk erom, als u dit mist in de overlegging van uw leven en in de omarmingen van uw geloof, dan komt ge nooit tot die bevrijdende kracht van het evangelie. Dan blijft u altijd maar zoeken in uzelf van, ja, als ik nou eens hier was, en als ik nou eens dit had, en als het nou eens zo ging, en als dat nu eens anders gebeurde, dan ben u altijd maar weer bezig om de grond van uw verwachting vast te maken in de bewegingen van uw eigen hart, hoe voortreffelijk die dan ook door Gods genade mogen zijn. Maar dan zult ge vroeg of laat toch weer teleurgesteld worden, omdat de grond van uw zaligheid voor alle dingen vast ligt, niet in hetgeen ik ben, niet in mijn tranen, niet in mijn boetvaardigheid, niet in de vernieuwing van mijn leven, niet in mijn trouw aan God, maar omdat de grond van mijn zaligheid vast ligt in hetgeen wat God gedaan heeft, in mijn borg en zalig maken, in Jezus Christus die hij overgegeven heeft, hij zonder zonde, en dat in de plaats van zondaar, beladen met de zonde, tot zonde gemaakt, dat is het, met Christus gestorven te zijn. Ik zeg, dat is voor de mens van nature een raadsel, maar voor degene die kennis hebben uit het woord van God, die weet dat we alle van nature in Adam gestorven zijn, daar heb ik u straks al iets van gezegd, dat staat in het vorige hoofdstuk, zonder omweg, dat door die ene zonde het oordeel in de wereld gekomen is, de zonde in de wereld gekomen is, en door de zonde de dood, en de dood tot alle mensen doorgegaan is, want we hebben alle in die eerste vader gezondigd, en ik weet het. O, daar bruist ons hart menigmaal tegenop. Daar verzet zich ons denken tegen. Hoe menigmaal al spreekt onze mond het niet uit. Maar is het toch een worsteling in ons leven die we niet overkomen kunnen. Ik in Adam gestorven. Ik in mijn verbondshoofd verloren in zonde en schuld. En nu helemaal afhankelijk van wat God met mij doet. Ik me nooit meer kunnen opwerken uit die ruisende kuil waarin ik krachtens mijn erf zonder mijn bondbreuk in mijn eerste vader gevallen ben. Het is ook zo vernietigend voor de mens. Het is geen wonder dat geslacht na geslacht hier weer tegenop staat. En het is geen wonder dat de kerk altijd door ook op dit punt weer reformatie nodig heeft. Want er is geen waarheid die ons hart meer opzet tot vijandschap tegen God. Dan deze waarheid dat we in Adam alle van God vervreemd zijn, ons hebben losgescheurd. En dat we nu totaal afhankelijk zijn van God. Totaal afhankelijk. Dat er zelfs geen goede mens meer in ons is overgebleven. Die met uiterste kracht inspanning toch nog iets betekenen kan voor God. Waar hij door God nog gunstig gezind zal zijn. Maar dat het nu zo hulpeloos ellendig, zo goddeloos met me gesteld is. Dat ik enkel van gunst, van genade afhankelijk ben. O zeg, lieden, daar bruist alles wat in ons is tegenop. Maar, en dat is de andere zijde. Het is toch ook de enige hoop van een mens die je door Gods genade leert. Dat er in mij, dat is in mijn vlees, geen goed woont. Geen goed. Zondags niet en maandag niet. Voor mijn vrouw niet en voor mijn mama niet. Voor mijn ouders niet en voor mijn kinderen niet. Voor God niet en voor de mensen niet. Geen goed in mij woont. Maar als die staten die mij nu met Christus gestorven zijn, dan betekent dat niet alleen dat Paulus ons terugwijst naar dat feit wat eenmaal op Golgotha heeft plaatsgevonden. Toen mijn borg en zaligmaker beladen met mijn ongerechtigheid de toorn van God torste tot in de hel. Maar dan bedoelt hij daar ook mee dat die dood en die opstanding van Christus vrucht gedragen heeft in het leven van de gemeente. Dat die doorwerkt in het hart van de mens. Indien wij nu met Christus gestorven zijn, zo geloven wij dat wij ook met hem zullen leven. Dat met Christus gestorven zijn, dat laat Gods functioneren in het uur der wedergeboorte. Wanneer hij een dode zondaar opzoekt, met zijn opzoekende liefde, met zijn heerlijke evangelie, met zijn goddelijke genade, en de dode levend maakt. Die God levend maakt, die ziet hij aan als in Christus gestorven, en die maakt hij levend met Christus. En waar God dit door laat werken in ons hart, daar komt dat maar niet tot een vaststelling omdat we dat in de Bijbel gelezen hebben. Maar daar komt het ook tot een werkelijke beleving, zowel van het ene als van het andere. Als God ons hart wederbaart, vernieuwt, als hij ons het leven schenkt, want bij Christus was het zo, hij moest eerst leven, gehoorzaam zijn, en tot slot sterven, en dan eeuwig leven. Bij ons is het zo, God maakt ons eerst met Christus levend. Dat is de allereerste daad van Gods liefde en ontferming, van Gods genade aan een verloren zonde. Hij maakt ons levend. Levend om Christus wil. Hij wekt ons op uit het graf door de werking van zijn Heilige Geest. En als we dan uit het graf der zonde en des doods zijn opgewekt, dan gaat hij ons leren door zijn Heilige Geest dat we door de kracht van Christus sterven. Opdat ik hem kenne, zegt Paulus, in de kracht van zijn opstand. Doden door de opstandingskracht van Christus. Door de kracht van zijn woord, de levend gemaakte, die gaat hij doden. Indien wij nu met Christus gestorven zijn, zo geloven wij dat wij ook met hem zullen leven. Dan bedoelt Paulus niet dat wij ook met hem zullen leven straks. Als Jezus komt op de wolken des hemels. Nee, hier, in deze tijd. Wij die met Christus gestorven zijn. Paulus was met Christus gestorven. Toen God hem levend gemaakt had op de weg naar Damascus. Toen hij al een wilde woesteling tegen God ijverde en de gemeente Gods vervolgde. Toen heeft Christus hem levend gemaakt. Toen heeft hij door het woord zijner genade deze man levend gemaakt. En wat is er toen met Paulus gebeurd? Toen is Paulus gestorven. Niet lichamelijk, Maar geestelijk is hij gestorven. Hij die levend gemaakt was, is gestorven. Daar ligt hij. Gestorven aan zijn eigen gerechtigheid. Ze gestorven aan zijn kunnen, aan zijn willen. Gestorven aan zijn ijver voor God. Alles, zegt hij, wat mijn gewin was. Waar ik mijn vertrouwen op gesteld had, wat mijn zaligheid was voor God. Dat is me allemaal uit de hand geslagen. Nee, zegt hij, ik heb het weggeworpen. Ik heb het van me gestoten, zoals men direct van zich wegwerpt. Ik wilde er niet meer mee te doen hebben. En waarom dan niet, Paulus? Wel, zegt Paulus, omdat ik zag dat mijn gerechtigheid niet anders was dan zonde voor God. Omdat het niet anders was dan een wegwerpelijk lied. Omdat ik er niet anders mee gedaan had dan mijn eigen zaligmaker mee naar de kroon en naar het hart gestoken. En toen is Paulus gestorven. Maar toen is Paulus ook gaan leven. Gaan leven uit die ander. Die zich om zijnentwil in het gerichte Gods gesteld had. En toen is hij gedoopt. En toen is hij in die dood, in de dood van Christus gedoopt. Toen is hij ondergegaan. En nu zegt hij tegen de gemeente van Rome. Gemeente, gij zijt ook gedoopt. In die dood van Christus. En u moet dat om daar troost uit te hebben. Om daar je vertrouwen op te kunnen stellen. Om daar je sterkte uit te putten, dan moet dat functioneren in je leven. Functioneren door de verkondiging van het woord. Nou moet die doop en dat gedoopt zijn in de doop. En gedoopt zijn in de doop, dat moet gaan leven in je hart. Dat moet gaan functioneren. Je bent maar niet dezelfde. Je blijft maar niet dezelfde. Maar je wordt een ander mens. En dan zegt hij, zo geloven wij ook dat wij met hem zullen leven. Paulus legt hier de nadruk op het geloof. Ja, dat hebben we dan wel nodig. Wij die alle dag in de dood worden overgegeven om door het geloof te leven. Ach, dat leven daar openbaart zich vaak als een verborgen leven dat alleen met het oog des geloofs gezien kan worden. Zo geloven wij ook. Er kan zo machtig veel tegen opkomen met Christus leven. Wat wil dat zeggen? Dat wil zeggen een welgevallen hebben aan de slagen die hij om onze ongerechtigheden ons toebrengt. Met Christus leven, dat wil zeggen ons stellen onder het gebod dat hij ons zijn leven gegeven heeft. Dat wil zeggen ons buigen onder het juk dat hij ons opgelegd heeft. Dat wil zeggen de beloften en de geboden Gods lief hebben, elk naar zijn orde. En als we daarop letten, dan zeggen we, o God, leef ik dan wel? Want ik ben het toch eigenlijk maar zelden eens met u. En ik draag toch eigenlijk maar heel weinig die heilige wet als het richtsnoer van mijn leven, als een kostelijk kleinood in mijn ziel om. Wat breng ik terecht van het leven met Christus? Wat breng ik terecht in mijn gezin, in de gemeente, op mijn werk? Dat God me geplaatst heeft als kind, of als man of als vrouw, waar ben ik ervan terecht? Waar leef ik met God? Waar leef ik uit Jezus Christus? Waar heb ik die droefheid over mijn zonde, zoals de zondaren betaamd hebben? En waar heb ik die innige blijdschap in mijn God, die mij het hoofd omhoog moet heffen, en die mij doet zingen, ik zal zijn lof, zelfs in de nacht, zingen, daar ik hem verwacht, en mijn hart, wat me ook moog treffen, tot een God mijn leven zetten. Oh, ik kan vaak niet verder komen dan de begeerte daarna. Dan de begeerte daarna. Het volbrengen is vaak niet in mijn leven aanwezig, zo zegt de apostel Paulus. En we zeggen het hem stamelen, ja. Maar nu zegt hij, zo geloven wij ook. We geloven. En geloven, dat is vertrouwen hetgeen dat je niet ziet. En geloven dat hij je vastklemmen aan Gods belofte neemt, neemt dan alles de wind tegen. En al slaat de zee voorop met haar ogen. En al trapt de duivel op de vingers, dan is het vasthouden aan datgene wat God beloofd heeft uit genade te zullen geven die op hem wachten. Het geloof is een vaste grond der dingen die men hoopt. Het bewijs van de zaken die men niet ziet. Dat is het geloof. En dan zegt Paulus, wetende dat Christus opgewekt zijnde uit de doden, niet meer sterft. De dood heerst niet meer over hem. Dat weet hij, zegt hij. Christus sterft niet meer. Dat kan niet.
Want als je gestorven bent, dan ben je gerechtvaardigd van de zonde. In het sterven van Christus is de rekening betaald. En God is geen valse schuldeiser. Die heimelijk zijn handtekening wegveegt. Om opnieuw de schuldbrief te presenteren. God is rechtvaardig. Hij is rechtvaardig in het oordeel dat hij komen doet over de zonde. Ook al komt het niet haastelijk over de boze daad van de mensen. Maar het komt. God is rechtvaardig. Eens zullen alle mensen het zien. Gelovigen en ongelovigen. De hele wereld zal het zien. Dat God rechtvaardig is. En de duivelen zullen het zien. En ze zullen tegen hun eigen wil in moeten bekennen dat God rechtvaardig is. God kan niet anders dan rechtvaardig zijn. Dat bedoelt hij in het straf van ongerechtigheid. En in het bezoeken van de zonde. Maar God is ook rechtvaardig. Als er geen zonde meer zijn, is er ook geen toorn meer. Als er geen overtreding meer is, dan is er ook geen slaag meer. En nu heeft Christus de schuld van zijn volk uit Gods boek gedaan. Met zijn bloed, met zijn lijden, met zijn sterven. En nu zegt Paulus, Christus is opgewekt uit de dood. En we weten hij zal niet meer sterven. Want God houdt zijn woord. Krachtens de waarheid en krachtens de gerechtigheid kan hij niet meer sterven. Want waar geen schuld is, is geen dood meer. De dood heerst niet meer over hem, zegt hij. Want dat hij gestorven is, dat is hij der zonde. Eenmaal gestorven. O lieden, als we hier de hand des geloofs achter mogen krijgen. Als we dit geheim mogen zien als het plechtanker van onze ziel. Uitgeworpen in die vaste rots van ons behoud. In de arbeid van de Heere Jezus Christus. Dan klimt onze ziel van verbazing uit het stof omhoog. Dan zegt de zwakke, ik ben toch een held. En dan zegt de verlorene, en God gedenkt aan mij. En dan zegt de kreupele, ik zal springen op een hek. En dan zegt de dichter, deze God tegen wie ik gezondigd heb. Wiens oordeel ik waardig ben. Wiens gebod ik niet gehouden heb. Dat is toch mijn God. Want hij ziet me aan. In Jezus Christus. Dat hij gestorven is. Dat is hij der zonde. Eenmaal gestorven. En ik heb straks gezegd. Paulus wil ons hier doen geloven. Dat toen Christus stierf. Ik stierf in hem. Zijn dood was betaling voor mij. Maar nu wil hij ons hier ook doen geloven. Dat zijn opwekking uit het graf. Mijn gerechtigheid is. Mijn gerechtigheid voor God. O geliefden. Dat is het moeilijke in het leven des geloofs. Als ik besmet ben met duizend zonden. En als ik niet anders kan dan kermen na, o God gena. En als ik zie dat dagelijks mijn weg van het rechte pad afwijkt. En dat ik me beschuldigen moet voor God ten opzichte van mijn hele leven. Van mijn hele leven, mijn verhouding tot God en mijn verhouding tot naast. Dat er niets van klopt om dan met de hand des geloofs te mogen naderen en hem te leggen op het hoofd van het offerdier. En te zeggen, Heere, ik weet, daar is niets geheeld in. Daar is geen gebed volmaakt. Daar is geen traan die ik schrijf zonder bijbedoelingen. Mijn hele bekering, mijn hele leven, afgezien nog van de zonde, maar mijn goede werken zijn nog zonde voor God. Ze zijn nog besmet, ze zijn niet volmaakt. Om dan mijn hand te leggen, dacht ik, in zulke situatie, op het hoofd van het offerdier. En te zeggen, Heere Jezus, ik geloof. Ik geloof, kom mijn ongelovigheid te hulp. Wat geloof ik dan? Ik geloof dat gij gestorven bent voor mij. Ik geloof dat toen gij uitriep, mijn God, waarom hebt ge mij verlaten? Dat ik in u van God verlaten werd. Ik geloof dat uw doornenkroon mijn doornenkroon is. En dat uw spotkleed mijn spotkleed is. En dat uw kruis mijn kruis is. Maar nu geloof ik ook dat gij uit de dood zijt opgestaan. Ik geloof dat ik uit de dood ben opgestaan. In u. Ik geloof dat ge het goede werk in mij begon. Ik geloof dat ge dat goede werk zult volleinden. tot op de dag van de Heere Jezus Christus. Daartoe voert de apostel de gemeente van Rome op. Hij zegt, gemeente, zoals u met hem gestorven bent, zo leeft u ook met hem. Zo leeft u ook. En hij sterft nooit meer. En u sterft ook nooit meer. De duivel die maakt het u wijs dat ge nog één deze dagen in de hand van Saul zal omkomen. En het kan ons hart maar bang maken. Het kan ons hart bang maken. Vlak nadat God de grootste verlossing in Davids leven bewerkstelligd heeft, zegt hij de andere dag, Heer, ik geloof er niks meer van. Ik zal nog één deze dagen in de hand van Saul omkomen. En als de Heer Elia bekrachtigt tot de Karmel, zodat hij met één hand al de Baalspriesters kan doden, dan ligt hij de volgende dag als een aanmächtig onder een bremstruik in de woestijn. En dan zegt hij, Heer, ik hou hem erop. Ik kan niet meer in u geloven. Neem uw ziel maar op, want ik ben niet beter dan mijn vader. Het helpt toch allemaal niks. En er komt toch nooit iets van terecht. Oh, dat is waar. Dat is ook de harde praktijk van het leven der geloven. De zonde, de duivel, de wereld, die zo'n ontzaglijke kracht op ons hart hebben, dat we vaak uitroepen. O God, mijn hoofd is al bedolven in de golven van mijn ongerechtigheid. Dat we vaak uitroepen, ik ga te grond, de vloed is mij te hoog. Dan zien we het niet meer en we geloven het niet meer. En we letten op de omstandigheden. En de duivel die blaast het vuurtje aan. Die zegt, je hebt geen heil bij God, man. Want dan zou de Heer de weg niet met je gaan die hij met je gaat. Dan zou hij het pad wel even maken. Dan zou hij wel zorgen voor je wanneer je in de benauwdheid tot hem roept. Maar je hebt gebeden, maar hij geeft geen antwoord. Je hebt tot God geschreid, maar hij droogt je tranen niet. Je hebt geen verwachting van God te koesteren. En wat doen we dan vaak? In plaats dat we hem koninklijk overwinnen met het woord van Christus. In plaats dat we vluchten tot de geopende fontein van het boek der boeken. Werpen we onszelf op tot een verdediger van onszelf. En je kan de duivel nooit mooier in zijn kaart spelen. Als dat je hem tegenspreekt. En als hij je zegt dat je een grote zonde bent. Dat je hem tegen wil spreken. En dat je je deugden voor wil stellen. En je godsvertrouwen voor wil stellen. Dat je toch niet zo'n grote zonde bent. Als dat hij wel van je zegt. Oh, dan heeft hij zijn grootste draai. Zo heeft hij al duizenden aan de rand van de moedeloosheid gebracht. Nee, Luther die wist het beter. Door Gods genade. Luther was erachter gebracht door de verlichting van de Heilige Geest. Hij zegt, duivel, stapel ze maar op. Maak er nog maar een grotere stapel van. Laat de stapel maar reken van de aarde tot aan de hemel. Ben je klaar, duivel, zegt hij. Heb je nu al mijn zonden op elkaar gestapeld? Wel, nu zegt hij, neem ze dan mee. Dan moet je niet bij mij zijn. Maar dan moet je bij mijn borg en zaligmaker zijn. Want die heeft mijn failliete zaak voor zijn rekening genomen. Dan moet je daar zijn voor betaling. Dat is het rechte antwoord, geliefd. O, als het geloofsoog eens verlicht mag worden. Door de kennis van de waarheid. En de drijving van Gods geest. Dan zeggen we, Satan, het is waar. Je kan het zo bond niet maken, maar het is nog bonder. Je kan het zo erg niet voorstellen, maar het is nog erger. Maar weet je wat nou zo voorrecht is? Daar weet God ook van. Want eer dat gij me beschuldigt van de zonde, heb ik mezelf voor God al beschuldigd. En al die dingen die gij noemt, daar heeft God ook van. Die heb ik aan hem verteld onder de vijgenboom. Daar heb ik mijn hart uitgeschreid voor God en mijn leven blootgelegd voor de Heer. Kent u dat, geliefden? Is dat in uw leven, dat sterven met Christus, aan uw eigen gerechtigheid, op zulke wijze dat u geen gerechtigheid meer over heeft, maar dat u enkel te luisteren had en luisteren mocht. Naar dat woord waarin God zegt, dat degene die niet werkt, maar gelooft in hem, die de goddeloze rechtvaardigt, zijn geloof gerekend wordt tot rechtvaardigheid. Weet je wat u toen gezegd hebt? Ik weet het. Toen heb u gezegd, o God, mag ik dan zomaar zalig worden? Kan ik dan zomaar behouden worden? En wilt u dan zomaar mijn vader zijn? En voor eeuwig me als uw kind in uw armen sluiten? Om Jezus wil. O mijn God. Dan zal ik u eeuwig loven. Daar stijgt de dank op. Waar de Paulus van zegt in het 11e vers. Alzo ook gij. Houd het daarvoor. Dat gij wel der zonde dood zijt. Der zonde dood zijt. Maar God levende zijt in Christus Jezus. om te nieren. Daarvan tot slot, nadat we gezongen hebben. Uit Psalm 115, het zevende en het negende vers. Hij leeft, dat leeft hij Gode, dat wil zeggen, dat Jezus nu leeft, dat leven van Jezus, dat leeft hij voor God. Om Gods raad te vervullen, Gods plan te volvoeren. En wat is dan dat raadsplan ten opzichte van deze wereld en ten opzichte van deze mens? Wel, dat hem een volk zal worden toebereid, ijverig in goede werken. Daartoe is Christus aan de rechterhand van de Vader verheerlijkt om Gode te leven. Oh, wat een sterkte, wanneer we in onze droefenis schreien naar de levende God. Wanneer wij de zonde niet te boven kunnen komen, en toch, al zal ook gij lieden, houd het daarvoor, zegt Paulus. Niet in de zin van, geloof dat nou maar, en dan geloven in de zin waarop de wereld het gebruikt, van juist het tegenovergestelde, van wat de Bijbel bedoelt met geloven, als Paulus hier zegt, alzo ook gij lieden, houd het daarvoor, dan bedoelt hij met dat houd het daarvoor niet, het is in werkelijkheid anders, maar houd dat er nou maar voor, nee, zo bedoelt hij het niet, juist niet. Hij zegt, alzo ook gij lieden, houd het daarvoor dus, houd het vast, het is zo, het is waarachtig, God heeft het gezegd, houd het daarvoor. Hier zegt hij, houd het daarvoor, in tegenoverstelling met hetgene wat ik vaak gevoel in mijn hart. In tegenoverstelling met hetgeen wat ik vaak bemerk in mijn leven. Dan zie ik het maar niet en dan gevoel ik het maar niet en dan ben ik er maar niet. En dan gaat mijn leven zo lusteloos en rusteloos voort. Omdat ik maar niet ben die ik voor God zou moeten zijn. Maar die ik ten diepste ook zou willen zijn. Namelijk zonder zonde levende voor God. Wel nu zegt hij, houd het daarvoor, houd dat vast. Dat gij der zonde dood bent. Er zonder dood zijn. Wat wil dat zeggen? Geen zonde meer doen? Nee, dat bedoelt Paulus niet. Want verder in deze brief, dan zegt hij, oh, ik ellendig mens, ik zondig nog elke dag. Wat betekent het dan, dat zonde dood zijn? Wel, dat bedoelt hij mee. Houd het dan daarvoor, dat de zonde geen levenswortel meer in u heeft. De zonde is nog wel in u, maar ze gedijt niet meer. De grond van uw leven is onvruchtbaar voor de zonde. Want God heeft een andere grond in uw leven gelegd. Daar is
Paulus zegt, en hier appelleert hij aan dat betere ik. Daar is een beter ik. Daar is een ander ik. Gode zij dank. Natuurlijk niet uit mijn oude verbintenis met Adam. Niet wat ik overgehouden heb uit mijn val. Maar wat ik gekregen heb door de laatste Adam. Toen die me opgewekt heeft. Toen ik dood was in de zonde en in de misdaad. En toen die me voorbij ging. En toen die zei leef. Ja leef. Toen die me toegeroepen heeft. Toen ik daar lag als een stank voor God en mens. Toen heeft hij me levend gemaakt met Christus. En nou is er een beter ik. Nou is er geen voedingsbodem hier voor de zon. Nou doe ik de zonde nog wel, maar ik haat ze gelijk. Ik heb er de dood aan gevonden. Het is mijn spijze niet meer. Maar het is mijn spijze te doen. De wil van mijn Vader, die in de hemel is. Kijk, dat is het leven uit Christus. En daarvoor zegt Paulus, alzo ook gijlieden, houd het daarvoor. O, hier moeten we beginnen. Om in de vreze Gods te leven. Om vast te stellen in ons leven dat de zonde geen bodem meer heeft. Geen recht van bestaan meer heeft. Want de Satan die is altijd bezig. Om ons te laten zien op hetgene wat we doen. Wat we voortbrengen. Wat we zeggen. Wat we denken. Alles verkeerd. Maar de Heere die leidt ons af. Naar de bodem. Naar onze bestaansgrond. O, bij de ongelovigen kunnen vele goede werken zijn. Maar de wortel van hun leven is altijd een vruchtbare grond voor de zonde. Kijk maar. Het streven naar gerechtigheid, naar vrede, naar veiligheid. Dat gaat gepaard met de verwerping van het woord van de Almachtige. En is steeds bruter de vaan verheffen tegen onze koning. Dat gaat gepaard met de allerergste uitbarstingen van de goddeloosheid. Maar de zonde die nog in het leven van Gods kinderen is overgebleven. Heeft geen voedingsbodem meer in het leven. Dit is de troost die Paulus u als met het woord van God toereikt. Hij zegt, houd nu daarvoor. Met andere woorden, ach kinderen God, kijk nu niet in de eerste plaats wat je vandaag en gisteren en eergisteren geweest bent. En bouw daar je hoop niet op, want het is alles te kort. Maar houd het nu daarvoor dat je met Christus gestorven bent. Houd het nu daarvoor dat je dood bent voor de zon. Houd het daarvoor. Dus met andere woorden, ach, zeg nu eens eerlijk, waar gaat het om in je leven? En dan is het toch voor Gods kinderen niet moeilijk om te zeggen, nee heren, in de zonde kan ik niet meer leven. De wereld is mijn hele mens niet meer. En alles wat ik hier op de aarde doe en met zonde bevlekt is, het is tot mijn smart dat ik het zondig doe. Daar kunnen al Gods kinderen namen op zeggen. Ieder die vernieuwd is door de Heilige Geest, die zegt, ja, zo is het bij mij ook. Als het niet zo is, ja, dan zijt u niet met Christus gestorven. Dan zijt u nog uzelf dood in de zonde en de misdaad. Dan spiegelt ge u ook aan uzelf. En dan meent ge ten diepste toch dat ge nog wel een beter ik hebt. Dat wanneer ge wilt, ge toch wel veranderen kunt in uw leven. Maar dan is Christus ook, u ook niet dierbaar. Dan zoekt ge het ook niet bij het kruis. Dan heb je altijd nog het idee dat het vroeg of laat toch nog wel eens beter zal worden in uw leven. O arme mens, je hebt het vonnis des doods nog niet in u ontvangen. En je weet niet dat je zijt arm, blind, jammerlijk en naakt. Ach, of je toch heden bekennen mocht wat tot uw vrede dient. En wat dient het tot uw vrede? Wel dit, dat je ophoudt om te vertrouwen op de verbetering van uw leven. Te vertrouwen op uw eigen gerechtigheid. Ach, zegt ge, wat moet ik dan doen? Opdat ik zalig word. Ik zal u de kortste weg wijzen. Ik zal u de enige weg wijzen. Geloof in de Heer Jezus Christus. En geloven in de Heer Jezus Christus. Dat houdt altijd verband met je afwenden van jezelf. Want geloven, dat is je toekeren tot hem. Dat is hulp verwachten van hem. Dat is alleen vertrouwen op hem. Dat is zijn woord als het richtsnoer van je leven kiezen. Voor eeuwig, voor jezelf en voor je gezin. Dat is geloof in hem. Maar dat gaat altijd gepaard met een afwenden van jezelf. Een afwenden van de wereld. Een afwenden van de zonde. Een afwenden van al hetgene waar je tevoren je hart op stelt. Dat is geloven in de Heer Jezus Christus. En dan staat het. En ge zult zalig worden. Houd het daarvoor. Ge zij daar zonder dood. Houd het daarvoor. Houd u met Abraham. Naar de Moria geleid wordt. Om je enige, je Isaac, goden te offeren.
als alle omstandigheden tegen zijn. Dat je zegt, heren, moet dat nu zo? Dan zegt Paulus, houd het daarvoor dat je daar zonder dood bent. Maar God levend in Christus Jezus, onze Heer, God levend, zoals Abraham zei toen hij zijn enige geofferd zou hebben op de top van de Moria. En hij heeft hem geofferd, zegt God. Hij heeft hem geofferd. Want hij heeft het daarvoor geofferd dat hij het niet wist, dat God het wist. Hij heeft het daarvoor gehouden dat hij dood was voor de zonde. Maar God levend, u wil, u doen, is rein. Zo heeft Jacob het ervaren. Als hij worstelde met God in die beloofde land, mocht binnengaan. Dood voor de zonde. Want hij zegt, ik ben Jacob. Van mij is het niet te verwachten, heren. Maar ik hou u vast. Totdat gij, o mij, genadig zij. Zo heeft David het beoefend op zijn verbrande Siklag. Dood voor de zonde. Maar doende de wille Gods, zich sterkende in de Heer alleen. Zo heeft Petrus het ervaren. Toen hij aan de zonde gestorven, door het lichaam van Christus opgewekt werd. In die nacht van een doodslijden. Toen heeft hij het ervaren. Dood voor de zonde. Dood der zon, maar God levend. En dan in Christus Jezus, dat wil zeggen, in de gemeenschap met Christus Jezus, door Christus Jezus. Alleen wanneer je Christus Jezus ziet, o gelieden, dat is het eeuwige leven, Jezus te zien. Als het Lam Gods dat mijn zonde droeg, als de verheerlijke aan de rechterhand van de Vader, die voor me zorgt, die voor me bidt als ik niet meer weten kan, die voor me dankt als ik niets te danken heb. Die goed voor me is, als ik het niet eens ben met de weg, die hij met me gaat, die vader blijft ook, al ben ik vaak niet zijn kind in het bewandelen van zijn wegen. Maar in Christus Jezus, ja, ziende op hem, dan is het niet anders mogelijk. Gemeente van Rome en gemeente van Vlaardingen en gemeente der Heer. In Christus Jezus, dat is het een goden leven. Dan moeten alle zonden sterven. Dan doet de Heer het altijd goed. Dan volg ik hem door bezaaide en door onbezaaide wegen. Dan kan Paulus een dienstknecht van God zijn in een keten. En dan kan hij in de gevangenis nog goden lofzangen zingen. Want dan weet ik het, dat hij me leidt. Als een vader dwars door de dood, neemt hij me op in zijn schoot. Hoe donker ooit Gods weg moogt wezen, hij ziet een gunst op die hem vrees. Dan mogen een zee van ram met haar golven slaan. Houd het daarvoor. Ook als de Satan het anders zegt. Ook als u het anders ziet. U moet uw geloof niet laten rusten op hetgeen wat ge voor uw ogen ziet. Dan gaat het altijd verkeerd. Maar u moet uw geloof laten rusten op wat God u gegeven heeft in de Heer Jezus Christus. En dan moet de Satan blijven. En dan is de kwitantie betaald. En dan laat God u de betaalde rekening zien in de opgestane levensvorst. En dan zegt Jezus, ik leef. En gij zult leven komen. Kent u nu ook dat sterven met Christus, oud en jong? Weet God ook van u dat gij daar zonder dood zijt? Of vind je de zonde nog fijn? Vind je het maar moeilijk de Heere te dienen? En vind je de dienst van God maar saai en vervelend? Lees je liever andere boeken dan de boeken over God en over Christus en over het offer en over de eeuwige zaligheid en over de eeuwige vrede? Kom, zeg het eens, jongens en meisjes. Jullie zijn ook gedoopt, maar ben je met die doop gedoopt in de dood van Christus? Functioneert dat in je leven? Sterf je om Gods wil? Laat ik het eens heel eenvoudig mogen zeggen. Is God wel eens zo goed voor je geweest in de waarneming van je hart, dat je het eerlijk uitriep, o God, nou wil ik u dienen, mijn hele leven lang. Nou wil ik nooit meer tegen u zonder. En is dat voornemen gebleven in je hart? Rust dat nog in je jonge leven? Heb je hier strijd over als het anders is? Kom, jongens en meisjes. Je laat je toch niet voortdobberen en voortslepen door de Satan over die stroom waar de hele wereld mee voortdobbert naar de dode zee. O, denk erom, als je denkt en leeft zoals de wereld leeft, dan zal je straks ook het loon der wereld ontvangen. Want als je een vriend van de wereld genaamd wilt worden, dan ben je een vijand van God. Denk daar eens om. Ik weet het, christen zijn, dat is moeilijk, dat zal steeds moeilijker worden. Het zal steeds moeilijker worden in de tijden die we tegemoet gaan. Maar het is ook een heerlijk leven. Het is ook een gezegend leven. Want je hebt met niemand anders rekening te houden dan met Jezus. Want alle machten zijn in zijn hand. Hij is de overste van de koningen der aarde. Er kan geen haar van je hoofd vallen tegen zijn wil. O gij die God vreest, in wie leven het waar geworden is. De zonde heeft geen voedingsbodem. Gij zijt der zonde dood. Geloof toch dat ge gode levend zijt in Christus Jezus. En herkent hem dan als u hier. Strijd vrolijk, geduldig, meest leidzaam. Onder zijn kruisbanier gaat op het smalle pad achter hem aan. En de uitkomst zal niet vallen. Hij zal straks aan het eind van de baan ook tot u zeggen. Kom in, gij gezegende mijns vaders. De weg was wel smal en het pad was oneffen. Over weinig zijt gij getrouw geweest. En ge zult het hartelijk toestemmen. Over weinig, heren. Over zeer weinig. Maar dan zal hij zeggen. Kom in. Beërf het koninkrijk. Dat voor u bereid is. Van voor de grondlegging der wereld. Kom in. Gij gezegende van mijn vader. Over veel zal ik u zetten. En deze zullen gaan. In de eeuwige vreugde. Amen. Grote en barmhartige God. Zo hebt ge uw woord vervuld door de geslachten, dat ge die op u vertrouwt niet beschaamd doet staan. En in durend tijd en hongersnood een heel red van de dood. Zegen uw woord aan ons aller hart. Degenen die buiten uw leven mogen daardoor opgeschrikt worden, wetende dat zonder de dood ligt elk ogenblik in gevaar van voor eeuwig verloren te gaan. Maar die door uw hand zijn aangeraakt en met Christus zijn levend gemaakt, ze mogen op u vertrouwen meer en meer. Om af te zien van alles wat buiten u is. En om meer en meer te vertrouwen op die gerechtigheid die redt van de dood. Zegen zo uw woord in het midden van uw volk. Heere, ga met ons en kom vanmiddag weer met ons mede. Laat uw aangezicht in gunst staan ons rust. En schenk ons de vrede die door Jezus Christus is. Onze Heere. Amen. Wij zingen tot slot uit Psalm 85 het eerste vers. Van onze Heere Jezus Christus, de liefde God des Vaders en de troostvolle gemeenschap van een Heilige Geest, zij met u allen. Amen.